Ja, vanmiddag. Het is een thema wat mijn hart heeft. Ik weet niet hoe ver we gaan komen. Ik wil eigenlijk het eerste uurtje wil ik proberen wat onderwijs te geven. Dan wil ik jullie rondom een werkblad bij elkaar brengen om erover door te praten. En dan wil ik nog deze dag wat afsluiten met een paar getuigenissen van mensen, van mannen, van God die in de kerkgeschiedenis ook ja, deze boodschap hebben leren verstaan en hoe hun hele leven daardoor veranderde. Nou, we hebben met elkaar gezongen of de Heer onze ogen wil openen. En ik hoop dat dit ook ons gebed is. Hè? Op een dag komt de Heer Jezus langs de blinden van Jericho. En ik vind dat zo indrukwekkend altijd, dat plaatje. De Heer Jezus komt langs. De schare probeert hem van Jezus weg te houden. En dan komt weer Jezus daar en dan stelt weer Jezus deze hele concrete vraag. Wat wilt u dat ik voor u doen zal? Stel je nou voor dat de Heer Jezus vanmiddag bij jou langs zou komen. En deze vraag heel persoonlijk aan jou zou stellen. En dan heb ik het niet zozeer misschien over jouw omstandigheden. Dat wil zeggen over jouw financiële toestand of over jouw carrière, jouw toekomst. Maar als het nou geestelijk van jou zou gelden, als de Heer zou vragen, wat wilt u dat ik voor u doen zal? Wat zou je dan zeggen? Wat zou je dan vragen? Nou, het is mijn gebed voor jullie geweest, dat de Heer onze ogen zal openen voor de boodschap van het kruis. Dat we met elkaar de diepte zullen zien van wat Jezus gedaan heeft aan het kruis, toen hij daar stierf. En dat hij ons meenam aan het kruis. Maar dat ga ik straks uitleg. Deze boodschap van vanmiddag, iemand die daarvoor gebruikt is ook in mijn leven, dat velen kennen hem van ons, ik denk dat iedereen wel, en dat is broeder Henk Binnendijk. En hij zei 10, 15 jaar geleden, ook toen wij samen spraken, ook op mannendagen, dan zei hij heel vaak, God heeft een droom. Of zoals hij ook al zei, God heeft een verlangen. En dan maakt hij deze stelling. We zullen straks in de hemel zijn wat God hier op aarde van ons heeft kunnen maken. Nou, denk daar eens even over na. Ben je het daarmee eens? Vind je dat aanmatigend? Hè, van maar telt onze heiligmaking dan? Telt het dan hoe wij hier op aarde worden geestelijk als gelovigen? Het is toch alleen genade wat ons in de hemel brengt? Ja, dat is waar, maar er staat hier, we zullen straks in de hemel zijn wat God hier op aarde in ons heeft kunnen doen. De vraag is dus, in welke mate hebben wij onszelf overgegeven als klei in de hand van de pottenbakker, zodat God ons kan vormen naar zijn evenbeeld? En God heeft die droom gehad, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Nou, dat is gebeurd, maar toen kwam daar die zondeval, toen kwam de zonde, toen kwam hoogmoed, toen kwam het eigen ik, het zelfleven. Nou, we kennen dat allemaal, wat eigenlijk dat plan, ja, niet in duigen heeft gegooid, maar wel heeft verstrooid, hè. De duivel, die wil niet dat wij op de Heer Jezus gaan lijken. De duivel, die wil niet dat wij veranderd worden naar zijn evenbeeld. Want dan zou de Vader verheerlijkt worden. Hè? Want hierin wordt de Vader verheerlijkt wanneer wij veel vrucht mogen dragen. De vrucht van de geest. Het karakter van Jezus. Nou, op een van zijn boeken staat dit. Wij denken misschien dat het reddingsplan van God alleen inhoudt dat we verlost worden van onze zonden. Dat het God erom gaat om ons in de hemel te krijgen. Maar dat is pas het begin. God heeft een veel groter verlangen en veel grootsere plannen met ons. Een toekomst voor een hemel op aarde. God heeft een goddelijk doel voor ogen en hij ontvouwt dat in zijn woord. Nou, wat is nou dat goddelijke doel dat God voor ogen heeft? En wat hij nou in zijn woord heeft ontvouwd? Nou, dat is dit. Dat jij meer en meer gelijkvormig wordt aan de Heer Jezus. Broeder Henk gebruikte heel vaak het beeld van Michelangelo. Ik pas dat een klein beetje aan. Maar stel je nou voor dat wij hier is een kunstenaar bezig. Een beeldhouder. En wij zetten hier een blok hout neer op een tafel. Nou, we staan er met elkaar omheen en we zouden dan die kunstenaar vragen, wat is dat? En dan zou die kunstenaar kunnen zeggen, nou, dat is een lam. Een lam, dat is een blok hout. Hij zegt, nee, ik heb hier een hamer en een beitel. En nu hoef ik alleen maar te gaan in dat hout te gaan hakken. Alles weghakken wat niet lam is. Vat je hem? In dat blok hout zit een lam. In dat blok hout zit al het ontwerp in het hoofd van de kunstenaar, van de beeldhouwer. Hij hoeft maar één ding te doen. Dat beeld voor ogen houden, dat ontwerp voor ogen houden. En nu gaat hij met zijn beitel, gaat hij net zo lang al dat overtollige eraf halen, zodat het lam zichtbaar wordt. Nou, en dat is Gods droom voor jouw leven. Dat alle lelijkheid, al het vlees, het zelfleven, zonde, verkeerde levensgewoonte, dat God dat weghakt in je leven, zodat Jezus, het Lam van God, in jou en door jou heen zichtbaar wordt. Nou, dat is, wees bemoedigd, een proces wat ons hele leven lang doorgaat. Nou, wat moeten we nou leren? Dat zei Corrie ten Boom, dat God dat doet in de rauwe werkelijkheid van het alledaagse leven. Zuster Corrie, broeder Henk Binnendijk heeft zuster Corrie nog gesproken, ontmoet. Ze hebben samen nog gesproken. Henk heeft het wel eens gezegd tijdens een van onze jongerenconferenties. Hij zegt dat hij op de eerste rij zat. En dat tante Corrie, zo noemde ze, dat ze op het podium stapte. Hij zegt, en de tranen sprongen in mijn ogen vanwege de tegenwoordigheid van God die deze vrouw met zich meedroeg. Dat maakte zoveel indruk. De tegenwoordigheid van God en door Corrie ten Boom heen. En zij had een borduurwerkje bij zich. Als ze ging spreken voor jongeren over de hele wereld. Ze was uit het concentratiekamp vrijgekomen. En dan liet ze de achterkant van een borduurwerk zien. En dan zei ze, kijk nou eens naar dit borduurwerk. Misschien ziet jouw leven er zo uit. Nou ja, welk woord zou jij opschrijven als ik zeg, nou, je mag één woord noemen wat dit kenmerkt. Zou je misschien zeggen chaos, een rommel, een bende. Ik kan er geen touw aan vastknopen. Gele draden, zwarte draden, blauwe draden. Maar dan zei ze, al die draden die zijn nodig om uiteindelijk iets zichtbaar te maken. Het kan niet zonder, het kunnen niet alleen maar gele draden of blauwe draden zijn, want dan wordt het ontwerp niet mooi genoeg. Dus ze zegt, het kan zo zijn dat jouw leven er zo uitziet. Maar weet je, God is met jou bezig. En dan draaiden ze de achterkant van het beduurwerk om en kwam deze mooie kroon tevoorschijn. Nou, als nou Gods verlangen is om ons te vormen naar het evenbeeld van de Zoon. De Bijbel spreekt over kronen die uitgedeeld geworden. Nou, daar gaan we nou niet helemaal over hebben, want er is al zoveel over gespeculeerd. Maar we zullen, ik denk als we straks in de hemel komen, dan zullen we onze kroon voor de Heere neerwerpen en zullen zeggen, Heere, u bent het waard om te ontvangen alle lof, eer en aanbidding. Maar wat wil ik hiermee zeggen? Het is niet onverschillig hoe wij leven. Het doet ertoe hoe wij leven. En wat dat loon zal zijn. De Bijbel op verschillende plaatsen wordt er over loon gesproken, over kronen gesproken. Ik ga het daar nu niet over hebben. Heb ik ook geen licht over. Dit weet ik wel. Het is belangrijk om Gods woord serieus te nemen. Dat heiligmaking, discipelschap van wezenlijk belang is. Want God wordt erdoor verheerlijkt. De Vader wordt erdoor verheerlijkt. Hè? Maar uiteindelijk wil hij ook door ons heen zijn Zoon in ons zichtbaar worden. Hè? Romeinen 8 vers 29 gaat daarover. Nou, nu ga ik even naar deze tijd waarin we leven. Waar we het vanmorgen ook een beetje al over hebben gehad. De tekenen waarin, hè, van deze tijd, waar de tekenen waarin wij leven, dat de tijd waarin we leven, die laat zien, hè, dat hier Jezus spoedig terugkomt. We weten wat van die kenmerken, van oorlogen, geruchten van oorlogen, ziekte, valse leringen, enzovoort, enzovoort. Maar één kenmerk lezen we niet in Matteüs 24, maar dat lezen wij in 2 Timotheüs 3. En wat staat daar? Weet dit. Laten we het even erbij pakken. 2 Timotheus 3, versen 1 tot en met 5. En laten we het nou niet voor een ander lezen, maar laten we ook ons eigen leven er eens naast leggen. 2 Timotheus 3, vers 1 tot 5. Er staat boven in de herziene statenvertaling, de ontaarding in de laatste dagen. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, hebzuchtig, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders of hun oudsten ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers. Er staat eigenlijk diabolos in het Grieks, hè? Dus duivels, onmatig, ruw, vreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand. Hè? Dus mensen die verblind zijn door trots, hè? In een rookgordijn laten ze anderen, ze hullen zich in een rookgordijn, zodat anderen niet weten wie ze werkelijk zijn. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van en af. Even hoofdstuk 4, vers 5. Dan komen we ook een beetje bij vanmorgen uit vers 4 en 5. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren, zich keren tot verzinsels, maar u, jij, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist en vervul uw dienstwerk ten volle. Dus we leven in een tijd die ontaard is, maar wij moeten wel het evangelie blijven brengen. De blijde boodschap, want God kan mensenlevens veranderen, wil mensenlevens veranderen. Nou, wat lezen we nou over die laatste dagen? Nou, liefhebbers van zichzelf. Ja, maar ja, dat is toch in alle eeuwen al zo geweest? Ja, maar wat broeder Marius vanmorgen zei, vers 5... daar zit het. Zij hebben een schijn van godsvrucht. Het wordt een Griekse woordje morphosis gebruikt. Hè? Morphe, uiterlijke vorm. Dat doet me even denken aan de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes. De bruidegom komt eraan. En 5 hebben wel een olievaatje, een olielamp, maar geen inhoud. Ze hebben geen kracht. Er is geen reserveolie. Dus ze hebben wel de buitenkant, namelijk de olielamp, maar er is geen olie. En dat is de grote nood van onze tijd. Waarin we dat zijn gaan accepteren. Hè? Van, nou ja, dat kan zo zijn, hè? Een schijn van godsvrucht. Het gaat hier niet dus over de wereld. Het gaat niet over waar we het vanmorgen ook even over hebben gehad. Hè? Over die Halloween-cultuur. Van mensen die echt in duisternis leven, nee, het gaat over hen die een schijn van godsvrucht hebben, maar geen innerlijke kracht om een ander leven te leven. Om achter Jezus aan te gaan. Geen innerlijke kracht om, en dan komt het, nee te zeggen tegen zonde en de geest van de wereld, en ja te zeggen tegen een leven achter Jezus aan. Dat is de nood van deze tijd. Nou, zullen we het samenvatten? Je kan zeggen, ja, het is één woord, hè? Het is het ik. Het zelfleven, ikke. En de rest kan stikken. Nou. Een mooi voorbeeld daarvan, of een aangrijpend voorbeeld, vind ik Simon de Tovenaar. Handelingen 8. Het leek een hele mooie bekering. Het leek in eerste instantie, dat er een occultist, hoe zeg je dat, een magier, iemand die heel erg in de duisternis leefde, Jezus vond. Hij liet zich dopen. Dus zelfs Johannes en Petrus die zeggen, nou, het ziet er goed uit, we hebben geloof dat hij de goede weg wil bewandelen en ze laten hem dopen, ter onderdompeling. Ze leggen de handen op en dan gaat Gods geest daar werken. En dan denkt Simon de Tovenaar, zo, nou, dat zou ik ook wel willen. Dat zou ik ook wel willen, die kracht. Hey, kan ik je wat betalen om die kracht van de geest ook te krijgen? Dat ik het ook kan gaan doen. En dan zegt Petrus, oh Simon, jij warnet van ongerechtigheid. Jouw hart is niet oprecht voor God. Dus Petrus die keek dwars door hem heen. Van, dat deugt iets niet. Jezelf leven, dat ik heb jij nog niet van wel gezegd. Nou, laten we nou niet vanmiddag voor anderen denken, maar de boodschap is in de eerste plaats, God wil ons dus verlossen van dat leven wat gericht is op jezelf. En als je net tot geloof komt, dan kan je ook best nog soms worstelen met trots en hoogmoed en dat het om jou gaat. Maar de les van de tarwekorrel is, het moet steeds minder om Arjan Baan gaan en het moet steeds meer om de Heer Jezus gaan. En God gebruikt daar de boodschap van het kruis voor. Die niet zijn kruis opneemt, kan mijn discipel niet zijn. Dus het kruis opnemen. Nou, we gaan straks kijken wat dat nou inhoudt. Dus, samenvattend, wij allemaal hebben een hart dat snel kijkt naar de buitenkant, maar de binnenkant vergeet. Ik las van de week in een boek van van Deen Ortlund. Hij zegt, in de rechtvaardiging zoeken wij het vaak van binnen. Hè? Dat wij aanknopingspunten zoeken, dat wij denken dat onze zonden vergeven zijn. Hè? We zoeken het van binnen. Hij zegt, maar het antwoord ligt buiten ons in het volbrachte werk. Hij zegt, maar bij de heiligmaking gaat het precies andersom. Dan is het grote gevaar dat wij het aan de buitenkant proberen op te knappen, dat we aardig wat lijken, terwijl we juist daar gaan zien dat God aan de binnenkant gaat werken. Het wonder van de wedergeboorte, hij gaat ons hart vernieuwen. Hij gaat ons van binnenuit vernieuwen naar het evenbeeld van Gods Zoon, zodat die schijn van Gods vrucht verdwijnt uit ons leven. Nou, wat gebeurt er nou als Gods geest gaat werken in je leven? Kijk nou eens even terug in je eigen leven. Hij begint vaak met zijn geest om je de outward sins, de uiterlijke zonde aan de kaak te stellen. In mijn leven, toen ik 20 jaar was en God in mijn leven kwam, ik was verslaafd aan voetbal kijken, popmuziek luisteren en best veel bier drinken. Nou, daar kreeg ik verdriet over. Dus ik ging er tegen strijden. Nou, dan was ik een keer niet naar het café geweest om met vrienden voetbal te kijken. Nou ja, dan had ik toch wel een beetje een goed gevoel. Hè? Dat ik zeg, nou, ik ben wel op het goede pad. Hè? Maar de andere keer kon ik weer geen nee zeggen. Maar God begon ermee om daar van mij te overtuigen dat het zonde was, dat het afgoderij was. Maar toen die verder ging werken in mijn leven, toen ging die praten met mij over zonde in het hart. Lust. Verkeerde verlangens, zelfgerichtheid, ongeduld, en ongehoorzaamheid richting mijn ouders. Dus Gods geest ging andere zonden steeds mij meer van overtuigen. Totdat hij liet zien, ja maar Arjen luister, het probleem is gewoon in jouw leven hoogmoed en begeerte. De stam van de boom. Het zijn niet de vruchten, het zijn niet de bladeren. De takken, maar het is de stam van de boom. Hè? Je hoogmoed en je begeerte, dat is het probleem. Totdat Gods geest in je leven nog verder gaat werken en je met Paulus leert zeggen, ik weet dat in mijn vlees geen goed woont. Heren, ik deug niet. In het begin probeer je nog een beetje die oude mens op te lappen en te knappen, maar dan ga je... Maar God brengt je op een punt dat jij dat zelfleven, ik zeg het nou even heel plat en ouderwets misschien, maar je zelfleven leert verfoeien. Dat verrotte ik, dat altijd weer gaat om mij. Dat je zegt, nee Heer, dat wil ik niet meer. Ik wil dat het voor eens en voor altijd afgelopen is, dat het om mij gaat. Nou, hier heeft God een antwoord op. Alleen het probleem van Laodicea was dat ze dat niet wilden zien. Zij wilde gewoon zichzelf blijven. Rijk en verrijkt, aan geen ding gebrek. Laodicea betekent trouwens een laos, het volk. Dicea, dat betekent in het Grieks kies. Het volk kiest, democratie, dat wat de mensen willen, dat doen we. Want dan kan je zelf gewoon rechtop blijven zitten. Jij hoeft dan niet aan het kruis, je hoeft niet te sterven aan jezelf. En bij Laodicea zie je dat de hele gemeente, het is man, het is een podium, het zijn lichten, het zijn drumstellen, het is, alles hebben ze. Maar wat is het probleem? Jezus staat buiten de deur en klopt. Dat is de nood van de eindtijdgemeente, waar broeder Marius vanmorgen heeft over heeft gesproken. Het gaat over gemeentes die vol zitten, er komen mensen, de collectes zijn goed, er wordt geweldig gepreekt. Maar het gaat niet meer om de Heer Jezus, het gaat niet meer om die karaktervorming, het gaat om het feestje, het gaat om de show, het gaat erom dat we met elkaar bezig zijn. Dat is de Laodicea kerk, de laatste kerk die genoemd wordt in Openbaring 3. Maar als Gods geest werkt in de gemeente overeenkomstig het evangelie, Marius heeft het morgen verteld, dan gaat God dit aanpakken in ons leven. En dan gaat God de bijl aan de boom leggen. Hè? Dan gaan we over de kop. En als we bereid zijn, hè, als we zeggen, ja Heere, hier is mijn leven, dan zijn we ook bereid om onszelf over te geven. Dat we zeggen, Heere, verlos mij van dat zelfleven. Verlos mij van dat ik-gerichte leven. Nou, iemand die dat gedaan heeft, dat was Dietrich Bonhoeffer. Afgelopen week heb ik nog een hoofdstukje gelezen uit het schitterende boek van Tozer over het gekruisigde leven. En hij zegt dit. Hij schrijft over Bonhoeffer. Hij zegt dit. Jaren eerder had Bonhoeffer geschreven: als God een mens roept, beveelt hij hem te komen en te sterven. Op 9 april 1945 in het concentratiekamp Flossenburg werd Bonhoeffer opgeroepen om precies dat te doen. Hij weigerde zich te laten redden omdat hij anders het leven van anderen zou beëindigen. Dus ging hij standvastig op weg om opgehangen te worden en stierf met een bewonderenswaardige kalmte en waardigheid. Te veel Duitsers waren arrogant geworden door nationale trots en gevaarlijk opgeblazen door tijdelijk succes. Dus zond God zijn barmhartigheid zijn man, een ziende man, naar het land der blinden. Maar het blinde volk hing zijn profeet op, cremeerde zijn lichaam, verstrooide zijn as, en kort daarna werden de blinden zelf geconfronteerd met nationale vernedering en definitieve ineenstorting. De grootste bijdrage van de bediening van Bonhoeffer is ongetwijfeld zijn boek Navolging. Al voor de oorlog zag deze profeet het heel scherp. Hij schreef: goedkope genade is de dodelijke vijand van onze kerk. We strijden vandaag voor kostbare genade. En weet je wat dan Tozer zegt? Hij zegt, wat mij zorgen baart is dat wat Bonhoeffer zei over de omstandigheden in Duitsland toen vreselijk beangstigend waar is voor het Amerikaanse christendom van vandaag. De parallel is alarmerend. Nou, wat bedoelt hij te zeggen? Hij bedoelt te zeggen dat wij in naam van christendom zoveel voor elkaar kunnen krijgen. Ja, zelfs het Duitse leger vermoordde 6 miljoen Joden met God mit uns op hun koppelriemen, in de waan dat ze goede christenen waren, maar uiteindelijk kostbare genade niet begreep. Dat het iets heeft gekost. He, dus hij zegt, kostbare genade, ja, dat is genade met discipelschap. Maar als wij goedkope genade leren, hij gebruikt het beeld van een grabbelton. He, van, ja, maar God wil ons vergeving van zonde geven. Hij wil ons de hemel geven. Hij wil dat we allemaal happy zijn en happy leven. Hij zegt, ja, dat is goedkope genade. Nee, als jij kostbare genade leert verstaan, dat betekent dat sterven aan jezelf. Dan ga jij eraan. Dan ga jij ook op het altaar. Dan ga jij met Christus aan het kruis. Zodat uiteindelijk het leven van Jezus door jou heen zichtbaar wordt. Nou, ik denk dat het waar is. Hè? Ik denk ook dat er vandaag de dag, daarom zei ik ook in de inleiding, of in mijn opsomming, het gevaar van de eindtijd, een kruisloze evangelie. Natuurlijk wordt nog de boodschap van Jezus gebracht. Maar wordt er nou nog een boodschap gebracht dat het belangrijk is dat wij sterven aan onszelf? Nou, daar gaan we het over hebben nog. En dan gaan we verder de diepte in. De gemeente van Korinthe. Nou, daar was een probleem. Paulus zegt in 1 Korinthe 3, laten we even daar naartoe bladeren, 1 Korinthe 3. Hij zegt in 1 Korinthe 3... En ik, broeders en zusters, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kon dat nu ook nog niet verdragen, want u bent nog vleeselijk, als er immers onder u afgunst, verontwaardiging is en ruzie en tweedracht. Bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Ja? En even dat laatste vers van hoofdstuk 3. U echter bent van Christus en Christus is van God. Nou, wat, ik ga het uitleggen dit hoor. Wat zijn de problemen in de gemeente van Korinthe? Wie weet dat? Je kent de Korinthebrief. Ze waren te charismatisch. Kijk, Isa pakt gelijk. Nee, nou ja, ze waren te charismatisch. Nou, laat ik nou te charismatisch. Hij zegt in 1 Korinthe 1 vers 7. Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt. Dus, het woordje te zou ik weglaten. Ze waren charismatisch. Maar vanuit het vlees. Vanuit het vlees. Ze waren nog vleeselijk. Liefdeloosheid, hè? Dat was ook een probleem. 1 Korinthe 13. He, je kan al die gaven hebben, maar als je de liefde mist, dan mis je alles. He, dus charismata op zichzelf is niet verkeerd, maar als het uit het vlees, als gewoon jij nog op de troon zit en met al jouw charismata aan de gang gaat, wie ga je dan bedoelen? Jezelf. Daarom vallen er zoveel voorgangers van het podium af. De vraag is of ze zichzelf op het oog hebben gehad of de eer en de glorie van God. Dat mag elke spreker en ik inclusief hè, mezelf afvragen. Dus dat was een probleem. De charismatische verwarring daar in die gemeente. Het was zonder liefde. Het tweede.
Er was chaos in de gemeente.
Chaos in de gemeente?
Geen orde.
Geen orde. En waarom?
Omdat er vrouwen ook aan het
spreken waren. Dus de visie op de plek van de vrouw en de man in de gemeente. Daar was oneenigheid over. Daar moest Paulus onderwijs over geven. Heel goed.
Verdeeldheid.
Ja, even kijken, dat is nieuw voor mij, maar het zou kunnen. Maar nou, rijk en arm, het ging meer ook over van, nou ja, de top 5 van voorgangers, hè, van, ik ben van Paulus, ik ben van Cephas, ik ben van Apollos. Ja, dat klopt, nee, je hebt gelijk. Ja, in de zin van, het was dus ook dat, nou, laat ik zo zeggen, Paulus zegt, de gemeente van Macedonië, die zijn heel vrijmoedig geweest in het geven. Hè, dus, op een gegeven moment, ja, even nou al nadenken, je hebt gelijk ook dat ze bij het avondmaal op een gegeven ogenblik, ook sommigen die hadden thuis niet gegeten, en die kwamen dan naar het avondmaal toe, en dat schrokte zichzelf vol inderdaad, en dat had ook te maken met rijk en arm, je hebt helemaal gelijk. Dus, ook dat was een probleem, maar wat nog meer?
Ze stellen de leer van de leraar boven het geschreven woord.
Ja, inderdaad, ook dat. Valse leraar die werden aangegrepen, ja, wie nog meer?
Het kruis werd ook gepreekt.
Sorry, wat zei je hier?
Het kruis wordt niet
ja, het kruis, Paulus gaat het kruis spreken. Het kruis werkt niet, zou ik zeggen. Het kruis werkt niet door in het leven. Wie nog meer?
Afgoderij.
Afgoderij, ja, welke afgoderij?
Ja, andere goden,
dus de Griekse pantheonnen, de Griekse goden enzovoort, inderdaad, werden nog vastgehouden. Ik heb er nog één heb ik er eigenlijk nodig die wel heel belangrijk is, die elke keer terugkomt, die nog niet genoemd is. Ja, hoererij, ontucht. Hier was nog iemand, vind jij dat? Ja. Maar hoererij, hè? Dus in 1 Korinthe 5 vers 1, men hoort algemeen dat er een porneia, een hoererij onder u voorkomt, en wel zo'n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. Dus wij zouden vandaag de dag dat incest noemen. Dat was daar nog in de gemeente. Maar hoe spreekt Paulus nou deze gemeente aan? Als onbekeerde? Ja, jullie zijn nog niet uit God geboren. Er deugt helemaal niks van. Jullie zijn geen kinderen van God. Hoe spreekt hij ze aan in hoofdstuk 3? Aan de geroepen heiligen. Heel goed, heel goed. In hoofdstuk 1 vers 1. Aan de geheiligden in Christus Jezus. Geroepen heiligen, broeders. En, daarom laat ik ook dat als tot, vers 1. Jonge kinderen in Christus. Dus Paulus zegt niet, ja, maar zoals jullie leven, daar klopt helemaal niks van. Hij spreekt ze aan als tot jonge kinderen in Christus. Maar wat was het probleem? Hoofdstuk 3, vers 1. Ze leefden vanuit hun vlees. Sarks staat er, sarkikos, beheerst door zondige hartstochten. Nou, wat moet je nou met zo'n gemeente? Wat moet je met zo'n christenheid? Nou, het is nogal wat, hè, wat we hebben gezegd, wat er allemaal fout was. Ik heb het nog niet gehad over de tong die niet gekruisigd was. Hè, dus ze maakt ook onderling ruzie met elkaar. En Paulus die spreekt ze aan als, jullie zijn apart gezet, jullie zijn geheiligd. Maar nou moet jullie denken vernieuwd worden, waar Marius over sprak. Hè. Bekering moet jullie ondergaan. Jullie moeten leven overeenkomstig het evangelie. Nou, voordat ik verder ga, de Bijbelschool, hè, we willen graag het toepassen naar het hart. Ja, welk leven leef jij? Ik zeg daarmee niet dus dat je geen christen bent als je zegt, ja, nou ja, ik heb ook best nog wat vleeselijkheid hoor. Ik worstel ook nog met mezelf leven en met mijn eigen ik. En ik worstel ook nog met... Ja, Marius zei dat vanmorgen wel zo over pornografie, maar als ik heel eerlijk ben, ik val er ook nog wel eens in terug. Hè? Dat kan je in je opkomen. Betekent dat dan dat je gelijk aan je wortel moet twijfelen? Nee, ik denk dat er een andere boodschap nodig is. Dat je, kijk, goed, straks zal ik in Romeinen 6 zeggen, we kunnen niet in de zonde blijven leven. Daar zijn we het allemaal over eens. We kunnen niet in de zonde blijven leven, maar het kan zijn dat we nog dieper onderwijs nodig hebben. Daarom zegt Paulus, want wij weten toch dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Elke keer zegt hij weer in zijn brieven, wij weten toch dat, dus hij gaat onderwijs geven. En dan kom ik bij jou uit, jij zei dat, hè? Maar wat brengt hij dus als boodschap? Wat moet je nou aan zo'n gemeente meegeven? Nou, ga naar de evangelische boekwinkel. Koop een boek van Rick Warren, 40 dagen tot een turbo-christen of zo, hè, zoiets. Hè, om een turbo-christen te worden. Moet je zo'n boek kopen, moet je dan hier naar de boekentafel, ja, als ik nou die 10 boeken lees, nou, dan kom ik eruit. Nee, het is veel eenvoudiger. Boeken kunnen zeker tot zegen zijn, maar Paulus zegt in hoofdstuk 2, vers 2, lees maar wat er staat, want ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Nou, hij zegt, ik was met veel zwakheid en met vrees en veel beven onder jullie, maar de geest kwam erin mee. Hè. Mijn prediking was niet in woorden van menselijke wijsheid, maar in betoon van de Heilige Geest en met kracht. Dus ik geloof, broeders en zusters, vanuit de grond van mijn hart, dat als God de boodschap van het kruis diep in onze harten brengt, dan zal onze levens echt veranderen. Dan zullen we met elkaar van een vleeselijk christen, wat we soms kunnen zijn, echt een geestelijk, geestvervuld christen kunnen zijn. Maar goed, straks meer daarover. Als we het nou hebben over het kruis. Ja. Hebben we het dan over dit kruis? Er zijn wat mooie kruisjes die mensen omhangen. Hè? Ik zie er al een paar... Die doen hem weg of die doen... Nee. Maar we zingen over het ruw houten kruis. En ja, nou hebben we zelfs mooie kruizen op kerken staan. En we hebben mooie kruizen ophangen hier. En we hebben zelfs gouden kruisjes met diamantjes erin. Maar moeten we niet weer naar de werkelijkheid? Het was een afschuwelijk martelinstrument dat onherroepelijk tot de dood leidde. He, dus de kruisiging in de Romeinse tijd, dat was niet een goud kruis met diamanten, maar het was een vreselijke, gruwelijke straf. Alleen al ernaartoe, we weten van de Heer Jezus, hoe die daar in die zaal van Caiaphas geslagen is, hoe die daar een kaakslag heeft gekregen, een doornenkroon op zijn hoofd, het bloed liep langs zijn, lichamen. En daar moest je die dwarsbalk meedragen naar de plaats van de executie. Je kwam er helemaal uitgeput aan. En dan werd je er aan een kruis geslagen. Met spijkers. En het ergste schijnt te zijn dat je dus aan zo'n kruis dan dus inzakt. En dat je dus bijna, je stikt dus als het ware. Dus elke keer moet je jezelf weer iets oprichten om weer adem te kunnen halen. Maar uiteindelijk was het de bedoeling van de Romeinen om zo traag mogelijk jou te laten sterven. Nou, en daar zit denk ik ook wel een beetje een beeld in, hè. Als het nou gaat over het gekruisigde leven, je kruis opnemen, het is vaak een traag proces. Maar uiteindelijk moet het al meer en meer leiden dat dat vlees van ons sterft. Dat het niet meer om ons gaat, hè, maar dat de Heer Jezus door ons heen zichtbaar wordt. Nou, Paulus had een boodschap. De boodschap van het kruis. Nou, blader even naar het tweede hoofdstuk, 2 Korinthe 5. En vroeger hadden we iemand op de Bijbelschool, broeder Dick Baarsen. En die noemde 2 Korinthe 5 vers 15 de meest vergeten tekst uit de Bijbel. Nou, dan ben ik wel benieuwd wat erin staat. 2 Korinthe 5 vers 15. 2 Korinthe 5 vers 15. En hij, de Heer Jezus, is voor alle gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Vers 17. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Even terug dus naar die gemeente van Korinthe. We hebben gezien dat in die gemeente van Korinthe er vleeselijkheid is. Het zelfleven. De mensen zitten zelf nog op de troon. Ja, Paulus zegt, jullie zijn kinderen van God, maar jullie begrijpen het nog niet wat er werkelijk aan het kruis is gebeurd. En dan gaat hij die eerste Korinthebrief schrijven. En dan gaat hij nog een tweede brief schrijven, die kennen wij niet meer. Dat is een brief die gaat over ontucht, over porneia. Dus het was een groot probleem in die heidense stad. Een heel groot probleem was die seksuele onreinheid. In die zin is het zijn tijden niet veranderd. Maar dan schrijft hij ook deze derde brief. Hè. Voor ons is dat de tweede brief. En hij gaat weer over de boodschap van het kruis spreken. Hij is voor alle gestorven. Hij is voor alle gestorven. Dus als wij het hebben over de boodschap van het kruis. Wij zingen dat met elkaar. Hè. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Dat is de ene kant van de boodschap van het kruis. Dat is Christus voor ons. Vanmorgen broeder Marius is daarover gesproken. Hè? Hij in onze plek. Ik had daar moeten hangen vanwege mijn zonde. Jij had er moeten hangen. Wij hebben het oordeel verdiend. Maar de bevrijdende boodschap is, hij, de Heer Jezus, is voor allen gestorven. En dat mag ik met vrijmoedigheid verkondigen. Dat mag jij ook met vrijmoedigheid verkondigen. Sommige mensen, ik snap het niet. Ik vind het heel verdrietig. Hè? Sommigen van ons, en ik kom er ook uit die traditie. Hè, dat je je leven lang soms aan het tobben bent van, is het wel voor mij? Maar ik kan dat niet lezen in het Nieuwe Testament. Dat dat een vraag is. Ik lees dat niet. Ik lees in het Nieuwe Testament op elke bladzijde dat zondaren welkom zijn bij de Heer Jezus. Wat ik veel meer in het Nieuwe Testament lees, is, ben je nou bereid om je ikgerichte leven te verlaten? Ben je nou bereid je kruis op te nemen en te sterven met de Heer Jezus, om te sterven aan jezelf? He, dus ik zie dat niet zozeer, hier staat het toch. En hij is voor allen gestorven, het aanbod van genade mag aan iedereen worden verkondigd. Met het bevel van geloof en bekering, dat hebben we vanmorgen gehoord. Dat mag je vertrouwen. Dus wat is de boodschap? De boodschap is, kom naar de Heer Jezus en leef. Nou, wat gebeurde er? Ik weet niet, het is vanmorgen ook al genoemd, de christenreis van Bunyan. Er zijn er die niet met christelijke boeken zijn opgevoed, hè, maar dat is naast de Bijbel een van de meest verkochte boeken. Dus het is de moeite waard om daar eens een... Ik vind zelf de uitgave van een zekere Matenboer, dat is een kinderuitgave. Die vind ik zelf heel prettig lezen. Maar het is een indrukwekkend verhaal van een ketenlapper. Een ketenlap, dus de oude ketels moest hij lappen, die John Bunyan. Het was een heel eenvoudige man. Een lekenpreker zouden we zeggen. En hij was zo ondeugend. Hij deed mee aan katknuppelen. Ze hadden een of ander spel om met katten in een zak. En dan moesten ze aan knuppelen, weet ik het wat. En wat hij ook heel graag deed, was ondeugend de kerkklok luiden. Dat iedereen dacht dat er of brand was of... Nou ja, goed. Hij was zo ondeugend. En op 17-jarige leeftijd spreekt God tot zijn ziel. Bunyan, wil jij de zonde vasthouden en naar de hel gaan? Of wil je de zonde loslaten en naar de hemel gaan? Dat is het eerste wat God echt in zijn hart bracht. En hij wordt ontwaakt. En uiteindelijk komt hij op 20-jarige leeftijd tot bekering. En op een gegeven moment is hij vanwege het geloof gevangen gezet. En heeft hij dit boek geschreven. De Christenreis naar de eeuwigheid. En dan beschrijft hij dat Christen woont in de stad Verderf. En Gods geest gaat werken. En wat gebeurt er dan? Dan steekt hij, dan hoort hij van ontvlie de toekomende toorn. Dat hoort hij dan God zeggen. Vlucht voor je leven. En dan verlaat die stad Verderf. Zijn vrouw vindt hem maar een vrome kerel. En die zegt, jongens, doet er niet zo raar. Maar we hebben toch altijd de pleziertjes genoten. Waarom ben je toch zo'n zwartgallig iemand? Hè? Dat zegt zijn vrouw. Zijn kinderen ook. Mevrouw die groet mij dag. Oké. En dus wat gebeurt er? Hij steekt de vingers in zijn oren. Hij luistert niet naar zijn vrouw. En hij ontvlucht stad Verderf. Maar met die pak van zonde op zijn rug. Nou ja, dan komt hij op een gegeven moment komt hij bij een poortje aan. De enge poort. En dan gaat hij binnen. Maar dan staat er in dat verhaal beschreven. Op momenten dat hij op het kruis ziet. Gods geest laat ineens zien. Maar hij is voor mij gestorven. Later zal hij zelf getuigen. Mijn gerechtigheid is in de hemel. En het was zo'n bevrijding voor Bunyan. Dat metterdaad valt dat pak van zonde van hem af. En dan zie je het, hè, dat het een gat is daar. Het rolt van de berg af. En God werpt zijn zonde in de zee van eeuwige vergetelheid. God komt daar niet meer op terug. Het is zo'n bevrijding. Nou, Christus. Jezus is voor allen gestorven. En als ik door het geloof op het kruis mag zien, dan raak ik mijn zondepak kwijt. En dan ben ik een kind van God. Dus de boodschap is, het eerste gedeelte van vers 15, kom en leef. Nou, kijk eens even naar dit plaatje. Wat is nou rechtvaardigmaking door geloof? Nou, niet door eigen verdiensten. We zijn alle in Adam geboren, we zijn zondaren en nou heeft Christus voor ons zijn bloed gestort. Plaatsvervangend, plaatsbekledend in onze plek. Dus Christus is voor mij gekruisigd. Nou, wat vraagt God van mij? Geloof. En wat is geloof? Nou, dat ik weet dat Jezus voor me stierf, kennis, maar ook vertrouwen. Ik vertrouw mijzelf aan de Heer Jezus toe. Nou, als door de geest, hè, als ik dat mag doen, wat gebeurt er dan? Dan ontvang ik vergeving. Dan word ik vrijgesproken. Er is blijdschap in de hemel over een zondaar die zich tot de Heere bekeert. Nou, dat noemen wij rechtvaardigmaking. Nou, hoe weet je dat in jouw leven? Dan heb jij vrede. Dan heb jij vrede met God. Nou, ik ga even nog een ander plaatje zoeken. Ik ben mijn cursor even met je kwijt. Nou, we komen er anders straks wel gewoon bij uit. Maar het is even goed onthouden, hè? Het bloed. Straks staat daar wat anders. En ook onderaan staat er wat anders. Maar Christus voor mij gekruisigd. Nou, Watch Me Knee. Een van de mooiste boekjes, hè, ook over het gekruisigde leven. Velen van jullie hebben dat gelezen, hè? Maar hij zegt, onze oude leven eindigt aan het kruis. Ons nieuwe leven begint met de opstanding. Het kruis maakt een einde aan de eerste schepping. En uit de dood verrijst een nieuwe schepping. In Christus de tweede mens. Nou, wat betekent dat? Nou, in vers 17, hè, we hebben het gelezen met elkaar. De gerechtigheid van Christus wordt ons toegerekend. Hè? Dus even, nou ga ik even naar theologie toe. Hoe kan jij, zondaar, hoe kan ik, zondaar, rechtvaardig staan voor God vanmiddag? Nou, we zingen allemaal met elkaar. Niet mijn rechtvaardige daden, maar op grond van het bloed van het lam. Als we dat lied zingen. Dus niet door mijn rechtvaardige daden, maar door het bloed van het lam. Nou, wat gebeurt er nou op het moment dat jij je vertrouwen op de Heer Jezus stelt? Nou, dan wordt die mantel van gerechtigheid jou omgedaan. Daarom zegt Bunyan later, hij beschrijft dat, die bekering, je moet het maar eens lezen, maar mijn gerechtigheid is in de hemel. Dat was zo'n bevrijding. Hij was maar bezig om zijn gerechtigheid hier van binnen te zoeken. Rechtvaardige daden, aanknopingspunten, om te denken, oh, nou kan ik wel voor God staan. Nou kan ik wel recht tegenover God staan. Nou, wees eens eerlijk. Dat Roomse denken zit in ons aller hart, hè? Dat Roomse denken, van dat je aanknopingspunten vindt van, ik doe het niet slecht, ik hou mijn stille tijd en ik probeer toch ook goed mijn best te doen en te denken. En daarom kan ik voor God staan, rechtvaardig. Nee, we zijn zondaren. En we zijn zelfs in onze heiligste verrichtingen soms nog weer op onszelf gericht. Dus onze rechtvaardige daden kunnen ons niet recht voor God laten staan. Nee, het is de gerechtigheid van Christus. Nou, Bunyan, je zegt, halleluja, mijn gerechtigheid is in de hemel. Ik ben bekleed met de mantel van gerechtigheid. Daarom kan ik voor God staan. Ik ben een nieuwe schepping door zijn toegerekende gerechtigheid. Nou, een nieuwe schepping. Dat betekent dus ook een nieuwe kapitein. Dit voorbeeld heb ik eens een keer van Willem Ouweneel gekregen. Hij zegt dit, hè. Hij zegt, die oude mens, het eigen ik, zit nu in het ruim opgesloten. Die moeten we voor dood houden. Hij kan schreeuwen, maar we moeten niet meer naar hem luisteren. Dus even het beeld van een schip. Eerst staat jij daar, achter dat stuurwiel van jijzelf. Het eigen ik gaat over jouw leven, over jouw agenda, over wel of geen comfort en luxe, over ambities, over plannen, je financiën, toekomst, je muziek, je seksualiteit. Jij zat aan het roer en jij bepaalde wat je keek, jij bepaalde wat jij luisterde, jij bepaalde wat je zei. Maar er is nu een andere kapitein gekomen. En dat is Jezus. Maar waar is nou die oude mens? Nou, zegt Willem Ouweneel, die oude mens die zit opgesloten in het ruim. En die schreeuwt soms door de patrijspoortjes, hè, van, ja, nee, dat wil ik niet, ik wil rechtsaf, nee, dat wil ik wel, dat wil ik aan toegeven. En wat moeten we zeggen? Hou je kop, ik luister niet meer naar jou. Dat moeten we tegen het eigen ik zeggen, tegen het vlees. He, daar zegt Paulus, houd het daarvoor dat gij er zonder dood zijt. Dus we moeten die oude Ariambaan die daar onderin nog in dat ruim zit, die moet ik voor dood houden. Dan moet ik niet meer naar luisteren. Ik luister nu naar die nieuwe kapitein, naar de Heer Jezus. En dat heeft dus gevolgen, dat kruis. Ik krijg een nieuwe mindset. Ik ga op een ander. Het kruis krijgt overal zijn betekenis in jouw denken. In wat je zegt, je gaat als Jezus spreken. Je mindset, hè, daarom zei ik net ook al, hè, in 1 Korinthe 3 stond in het laatste vers, wij hebben het denken van Christus. Het laatste vers van 1 Korinthe 2, hè, daar zegt Paulus dat, wij hebben het denken van Christus. Dus het kruis vernieuwt je denken. Het kruis leert jou andere beslissingen nemen in wat je doet. Hoe jij op vakantie gaat misschien. Je geld besteedt. Je gaat ook naar andere dingen luisteren. Vroeger, ik sprak vanmorgen nog iemand, hè, die zei, joh, ik ging ook naar die Halloween festivals met dood en verderf. Doe je dat nog steeds? Nee, ja, nu luister ik. Nu bezoek ik christelijke conferenties en ik beluister christelijke muziek. Dus je gaat op een andere manier luisteren, naar andere dingen luisteren. Maar je gaat ook op een andere manier kijken naar je medemens. Met de ogen van Jezus, met bewogenheid. Vroeger bekommerde je niet over anderen, maar nu heb je bewogenheid met anderen. Dus vernieuwd leven. Nou, we gaan naar de kern van het gekruisigde leven nu toe. Dus wat betekent dat? Nou, het tweede gedeelte. Ik heb nog geen punt gezet, kijk eens goed. Hij is voor alle gestorven. Oké, amen, als ik daarop vertrouw. Ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Nou komt de keerzijde. Christus betaalde de prijs. Maar nu gaan wij ook een prijs betalen. Niet om de hemel te verdienen, maar uit verwondering, uit dankbaarheid. Want wat staat hier? Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden kunnen leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Wat betekent dat? Nou, dat er een kruis komt door jouw zelfleven, door jouw ikgerichte leven. Hè? En als ik dat nou duidelijk wil maken, nou kijk eens goed naar dit plaatje. Daar hang jij. Daar hang niet de Heer Jezus. Maar toen Jezus stierf 2000 jaar geleden, nam hij jou mee aan het kruis. Door het geloof mag ik dat weten. En dat heeft een geweldige consequentie. Ik noem dat de andere kant van het kruis. De vergeten kant van het kruis. Dat heeft geweldige gevolgen. Het geeft eigenlijk het opgeven van je zelfbeschikkingsrecht en autonomie. Jij kan niet langer je eigen leven bepalen. Paulus zegt in Galaten 2 vers 20. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Nou, kan je dat nou nazeggen vanmiddag? Ik leef niet meer. Leef jij of leef je niet? Ja, natuurlijk. Paulus zegt, hetgeen ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dus we zitten hier als mensen van vlees en bloed. Als hij zegt, ik leef niet meer, betekent ik leef niet meer voor mezelf. Ik leef niet meer dat egoïstische, egocentrische leven. Christus leeft nu in mij. Nou, dat opgeven van dat zelfbeschikkingsrecht, dat gaat heel diep. Nou, ik ga nog een citaat van Henk Binnendijk voorlezen. Wat betekent het nou dat een christen zijn autonomie opgeeft? Hij zegt hier dit. Ik vind het heel diep. Kom je ook een beetje bij de boodschap van vanmorgen uit, van broeder Marius. Je moet in het tabernakel eerst door de deur, de poort, voordat je bij het altaar komt. Na de poort moet jij je zelfbeschikkingsrecht afleggen, omdat daar Gods principes heersen. Tegenwoordig brengen we het altaar buiten de poort. Deze mensen willen Gods principes niet hanteren en hun autonomie niet opgeven. Dat is de grootste leugen die er is. Wat bedoelt Henk Binnendijk hier aan te geven? Wie weet dat? Wat bedoelt hij nou? Ja, maar als het dan gaat over het altaar buiten, dus dat is helemaal niet eens, maar nou het altaar buiten de poort brengen wil zeggen, we gaan zelfs de straten op en we gaan tegen mensen zeggen, Jezus houdt van jou. Joh, weet je, je leidt zo'n fantastisch leven, maar er is één ding wat je nou niet hebt, dat is de kers op de pudding, die moet je nou hebben, je hebt Jezus nodig. Oh ja, ja, nee, nou, prima. En dan komen ze naar de gemeente en dan kunnen ze gewoon zichzelf blijven, ze hoeven niet, laat me zeggen, aan Gods principes te voldoen. Want ja, weet je, dat is het altaar buiten de poort brengen. Hè? Dat je als het ware helemaal naar de mensen toe gaat. Je hebt Jezus nodig. Nee, zeg geen Binnendijk. Als je binnen die poort komt, dan gelden daar Gods principes. Hè? En dat betekent dus onder andere het afleggen van je eigen ikgerichte leven. Dus als we het nou eens even samenvatten. Sorry. Als we het nou samenvatten. En dat vind ik zo indrukwekkend, hoe dat weer bij elkaar komt. De tweezijdige boodschap van het kruis, dat betekent Christus voor ons. Dat is de vergeving van zonde. He, maar ik samen met Christus, dat betekent dat de Heere mij bevrijdt van de macht van de zonde. Van het eigen ik, van het zelfleven. Toen Jezus stierf van het kruis, toen staken ze in zijn zijde. Wat kwam er uit zijn zijde? Bloed en water. En wat zien we in de tabernakeldienst? Het brandofferaltaar. Wat werd daar geofferd? Lammeren, schapen. Daar vloeide bloed. Maar daarna kwam het koperen wasvat. En wat was daar? Was daar bloed in dat koperen wasvat? Nee, er was water. Dat maakten de priesters hun gereedschappen schoon. Dat was zo'n mooi koperen wasvat. Dat was als het ware een spiegel waarin ze zichzelf zagen, waarin zij zich ook reinigden. Hè. Dus die twee horen bij elkaar. Die kan je niet uit elkaar trekken. Rechtvaardiging en heiliging is een Siamese tweeling die je niet uit elkaar kan trekken. Hè. Je moet ze beide, als je gelooft dat Jezus voor je zonde gestorven is, dan hoort daar ook een geheiligd leven bij. Ik start hem even nog opnieuw op, want ik was mijn kussen kwijt. Dus, nou is de vraag, als we het hebben over dat opgeven van je zelfbeschikkingsrecht. Paulus zegt, die spreekt over een vijand van het kruis. Een vijand van het kruis. Filippenzen 3 vers 18, dat gaat heel diep, hè. Hij zegt, laten we even die tekst er even bij pakken, Filippenzen 3. Nog 5 minuutjes en dan gaan we pauzeren. Filippenzen 3. Want, vers 18. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het ook nu onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik, hè, het beeld van de zinnelijke lusten en verlangens, waar ze niet mee willen breken. En hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Ze zijn nog heel vleeselijk, heel erg aardsgericht. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Dus straks worden we echt gelijkvormig, hier op aarde, in meer of mindere mate, maar straks zullen we definitief gelijkvormig worden aan hem. Maar goed, hier staat het, hè. Een vijand, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Wat zei de Heer Jezus? Wilt gij lieden ook niet weggaan? Deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Dus de boodschap die, de Bijbelse boodschap, het Bijbelse evangelie, broeders en zusters, dat schuurt in ons leven. Het moet in een bepaalde mate misschien die irritatie soms teweeg brengen. Dan weet je dat het een woord van God is die ons veranderen wil. Met de platte kant van het zwaard doet toch geen pijn? Vrede, vrede, geen gevaar, dat doet toch geen pijn? Dat is vertegenwoordig, hè? Van, maar je mag er zijn, dat Marius zei, hè, van, je mag er zijn. En nou ja, goed, ik zeg niet dat we niet elkaar mogen bemoedigen. Maar het woord van God is levend en krachtig, scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard, hè? Dus dat woord, als het echt gepreekt wordt, dan doet dat pijn. Dan laat het zien, hè, dat er nog dingen in ons leven kunnen zijn waar werk aan de winkel is, waar God ons vernieuwen wil. Nou, ik hoop en ik bid dat we zeggen, nee, Heer, laat mij geen vijand van het kruis zijn. Ik verlang ernaar om te leven tot uw eer. Nou, als we het nou in een grafiek zetten of in een beeld, kijk, dan is het evangelie niet alleen kom en leef, maar het is ook kom en sterf. Sterf aan jezelf. Nou, kijk eens even, ik heb het al gezegd, hè. Niet rechtvaardigmaking door geloof, maar heiligmaking door geloof. Niet door eigen pogingen. Daar moet je ook achterkomen, hè. Dat is ook iets. In het begin dan kom je tot geloof en dan denk je, nou, er is werk aan de winkel. En dan ineens, dan valt het zo tegen en het lukt niet. Nou, denk aan die kroon. Denk aan die achterkant van dat borduurwerk, hè. God laat ons soms vastlopen. Soms kan je zo zitten, maar God wil dat we zo, hè. Hij wil die gebalde vuisten, wil die openmaken. Dat we zeggen, ja Heer, doe u het maar in mij. U bent een wijnstok, ik ben een rank, zonder u kan ik niks doen. Dus niet door eigen pogingen. Nou, God heeft dus wat gedaan met onze oude natuur, het eigen ik. Die heeft die vertegenwoordigend met zich meegenomen op het kruis. Wat staat hier niet? Hier staat het kruis. Wat stond er op die andere? Het bloed. En weet je, Wortsmanier beschrijft dat zo mooi. Hè? Hij zegt, als je de Romeinenbrieven studeert, hoofdstuk 1 tot en met 5 gaat over zonde. En het antwoord is het? Nee. Het bloed. Ja, zonden, het bloed. Maar dan, ja precies, zonden, Christus stierf voor onze zonden door zijn bloed te geven. Maar Romeinen 6 tot en met 8, daar spreekt hij over zonde. De zondemacht. En het antwoord op de zondemacht is het kruis. Daar gaat het niet meer over het bloed. Dus Romeinen 1 tot en met 5 gaat over het bloed en onze zonde die Christus op zich nam. Romeinen 6 tot en met 8 gaat over zonde als macht, als heerschappij. Die probeert je leven, als het ware, in je leven te regeren. Die heeft Christus, heeft onze oude natuur met hem meegenomen aan het kruis. En hij bevrijdt ons door het kruis. Dus wat staat eronder? We zijn samen met Christus gekruisigd. En dat moet ik ook geloven. En dat heeft ook te maken weer met weten, maar dan ook rekenen. Ik moet mijzelf rekenen als dood voor de zonde. Nou, als ik dat mag verstaan, als Gods geest dat voor mij openmaakt, wat krijg je dan? Overwinning. Dan word je vrijgemaakt van de macht van de zonde en dan ga je heilig leven en dan word je levende getuige. Ik sluit af met in mijn eigen leven. Deze boodschap die je hier vindt, heb ik voor, ik denk ongeveer 10 jaar als christen niet begrepen. Ik ben 1993 tot geloof gekomen. En het is pas in het jaar 2002, 2003 dat God het voor mij openmaakte. Opende je eyes of mijn hart, Lord Heere, opende mijn ogen. Nou, hoe deed God dat? Misschien heb je het al een keer gehoord, maar het is voor velen ook toch weer een bemoediging. We hadden een bijbelstudie op zaterdagmorgen. We waren aan het bidden voor opwekking en we lieten soms een gastspreker komen. En die morgen hadden wij, 's morgens om 6:30, broeder Pipi Job uit India. Een man die een weeshuis runde en die gaf een bijbelstudie over Romeinen 6. En toen vertelde hij dit voorbeeld. Hij zegt, toen ik 12 jaar oud was, gingen wij op school de kruisiging van de Heer Jezus uitbeelden in een toneelstukje. Nou, ik ben dat helemaal niet gewend, want je mag dat niet uitbeelden, maar goed, vooruit. Hij vertelde dat. Hij zegt, een van mijn vriendjes werd aan een kruis gebonden. Met touwen. Hij zegt, en 3 andere vriendjes kregen een grote stok in hun hand. Het moest een speer voorstellen en die moesten voor soldaatjes spelen. En nog weer iemand, of dat was hij zelf trouwens, hij kreeg een cape moest hij over zich heen, of een of andere doek over zich heen. Hij moest Maria naspelen en huilen voor het kruis. Nou, wat had de meester nou gezegd? De meester had gezegd, als jullie ouders in de zaal zitten, dan zal ik de gordijnen open doen. En dan laten we het toneelstukje daar beginnen, dat een van die soldaatjes, die doet dit. Die spuugt als het ware in het aangezicht van Jezus. En dan zou het toneelstukje beginnen. Dus wat gebeurt er op die desbetreffende avond? De meester die doet de gordijnen open. En een van die 3 soldaatjes doet niet alsof. Maar die spuugt, die rochelt midden in het gezicht van zijn vriendje. En die wordt zo verschrikkelijk kwaad. En zegt, wacht maar, als ik straks voor het kruis of ben, zal ik je te pakken krijgen. En toen werd hij heel ernstig. Ik was net een paar jaar getrouwd. Hij zegt, hoe vaak ben jij in jouw huwelijk al van het kruis afgekomen en dat je dacht, wacht maar, ik heb gelijk, ik zal je te pakken krijgen. Mevrouw, we hebben allebei 2 sterke persoonlijkheden. In het begin van ons huwelijk zaten we om de kleinste dingen zaten we soms heilig ruzie te maken. Hè? Maar ik kwam heel vaak van het kruis af. Ik gaf toe aan mijn visie, mijn gedachten. Maar toen zei hij ook, hoe vaak heb jij niet achter je beeldscherm gezeten dat je van het kruis afkwam en toegaf aan je zondige begeerte? En ineens begreep ik het. Kijk, in die tijd waren wij een beetje moraalridders. We waren rond de 25, we dachten heel Nederland te kunnen bekeren. En toen had je die verschrikkelijke nare reclames van Sloggy. Dat waren van die vrouwen, die zat op een racefiets zonder onderbroek aan. Het was een afschuwelijke billboard was dat. En wij waren moraalridders. Wij gingen naar de praxis en we haalden de grote emmers met witkalk. En s'avonds om 11:00 gingen we sliederig bij het station. Gingen we dan met elkaar. Hup. Nou, goed. Een week later hing er weer een nieuwe. En wij weer. Hup. Dus op een gegeven moment stond er een hele grote foto in het kompas. Vandalen enzovoort. Oh, nou moeten we oppassen. Maar Wij denken, ik dacht ook, wij denken vaak, als we maar in zo'n wereld zouden leven, dan zou er geen probleem zijn. Maar God plaatst ons in deze onreine wereld, hè? Zoals jij vanmorgen bad, heilig, Heere, heilig ons, hè? Uw woord is dan, heilig ons in deze boze wereld. Wij moeten daar dus wij moeten leren aan het kruis te blijven. En niet te zeggen, zo, dat is mooi. Nou, dat verstond ik in een ogenblik. Als ik 's morgens opstaat, en dan sluit ik me af, als ik 's morgens opstaat, dank ik God niet alleen voor het feit dat Hij voor mij gestorven is, dat de Heer Jezus voor mij gestorven is aan het kruis. Heer, ik dank U ook dat ik vanmorgen opnieuw mijn positie mag innemen. U hebt mij meegenomen aan het kruis. Ik leef niet meer, Heer. Ik mag het gekruisigde leven leven. Ik ben met U aan het kruis gegaan. Heer, geef dat ik vandaag aan het kruis zal blijven. En niet zal reageren vanuit die oude Arjan Baan door van het kruis af te komen. Geef dat ik niet zal toegeven dat Arjan Baan, die oude Arjan Baan, niet toe zal geven aan verleiding, aan lust, aan begeerte. Geef dat ik aan het kruis zal blijven de gehele dag. Vul mij met uw Heilige Geest. Dat ben ik toen gaan bidden en mijn leven veranderde. Niet inderdaad wat witkalken, wat eigenlijk weer aan de buitenkant is. Nee, God veranderde mij van binnen uit. Ik wil kort danken en dan straks gaan we met elkaar in groepjes. En dan sluiten we de middag nog af met een paar getuigenissen. Heere Hemelse Vader, we zijn begonnen met de vraag: open onze ogen opdat we zullen zien. Ik weet, Heer, dat er ook hier broeders en zusters zijn die verlangen naar het overwinnende leven. Want ja, zonder het kruis kan ook niet de kruis kan ook niet zonder opstanding. U leeft in de kracht van uw opstanding in uw gelovigen. En daarom bid ik, Heer, open onze ogen hiervoor. Geef dat we het mogen zien. Zodat wij mogen leven tot uw eer. Heer, geef ons ogen, geestelijke ogen, om deze boodschap ook te verstaan, toe te eigenen. Dat wij, het gaat niet over gevoel vanmiddag, het gaat ook niet over ervaring. Het gaat erom dat we het geloven. Dat toen u stierf, wij met u gestorven zijn. Daarom zegt Paulus, houd het daarvoor dat gij der zonde dood zijt. Heer, ik bid dat we straks hierover door mogen praten met elkaar. En dat deze boodschap, Heer, ook transformerend zal zijn op de Bijbelschool. We bidden dat in Jezus' naam. Amen.